Hoor je dat?
Ja, wat?
Het geluid van de airco.
Ja, het is wel, geeft wel een zomerstintje, toch?
Leuk, hè?
Ja. Welkom bij de Porte René podcast.
Je ziet er ook zomers uit.
Ja, bezweet bedoel je?
Compleet met zonnebril.
Oh ja, heb je ook je zonnebril nog op?
Ik heb ook mijn zonnebril nog op. Ja, dat doe je in deze tijd.
Ja, en mijn haar. Ik bedoel, zijn er vrouwen in Nederland met lang haar die nu niet een staart in hebben of een knotje in hebben?
Ik zie heel veel vrouwen met een knotje.
Ja.
Zo'n leuk knotje op de...
Bovenop het hoofd.
Bovenop het hoofd,
ja, inderdaad. Dat is het gewoon. Wij hebben 2 jaar op Curaçao gewoond. En ik kan me niet herinneren dat ik ooit 1 keer mijn haar los heb gehad. In het begin probeer je dat nog, hè, als Nederlander. Dan weet je niet beter. En dan na een half uur denk je, dat gaat het niet worden de komende jaren.
Nee. Hopelijk wordt het gauw koeler. Ja, niet voor ons, want wij gaan op vakantie. Het zal voor ons eigenlijk wel hetzelfde blijven, denk ik.
Ja, maar straks hebben we een zwembad, hè? Dat scheelt.
Dat scheelt een hoop. Welkom bij een nieuwe Porte René podcast. Het is weer vrijdag, dus zijn we er weer. En afgelopen week hebben we stiekem alvast de podcast voor de komende 2 weken opgenomen, omdat we op vakantie gingen. Ik vond het best zwaar trouwens.
Wat vond je zwaar?
Om die podcast achter elkaar op te nemen. Ik was echt wel moe.
Ik had je helemaal leeggetrokken. Nou, ja. We hebben het iets anders gedaan. We hebben 2 podcasts gemaakt naar aanleiding van de best gelezen stukken van het afgelopen jaar. En daar misten we jullie eigenlijk best wel een beetje in.
Ja,
toch?
Eigenlijk wel. Ja.
Ja, we misten jullie vragen eigenlijk best wel een beetje. Maar we hopen dat het zal toch leuk zijn om te luisteren. En een beetje informatief en een beetje grappig en een beetje gezellig misschien. Maar weet als je luistert dat wij dan lekker met onze billen in het strand liggen. Of in het strand. Je kan niet in het strand liggen.
Op het strand.
Ja. Waarschijnlijk in het zwembad.
In het zwembad. Kan natuurlijk ook. 06-472-50-448 is ons WhatsApp-nummer. Nou, dan begrijp je, als je een vraag inspreekt, dat zouden we echt te gek vinden. Dan komt hij wel over 3 weken pas in de podcast.
Ja.
Want we lopen een beetje voor. Of achter, als je wilt.
Ja, ja. Is de brug nou open of is die nou dicht?
Ja, nou, dat vind ik ook altijd lastig inderdaad.
Nou, was ik vet aan het racen om onze jongste op te halen op het kinderdagverblijf. Ik had nog 7 minuten en ik dacht, mooi, dit gaat goed komen. Totdat ik bij de brug kwam, wij wonen in een dorp en dan is daar omheen water. En dan, ik moest dan vanaf de andere kant komen, zeg maar. Er is een brug. Maar toen was het iets van 30 graden of zo. En ze hadden dat al uitgebreid staan koelen met water en zo. Maar dat was toch niet genoeg geweest. Dus de brug was stuk. Hè? En toen moest ik helemaal om.
Maar stond hij nou open of stond hij nou
ja,
dicht?
Ja, de vraag is, ik zei tegen jou, de brug is open. Zei je, mooi, nou, tot zo. Nee, hij is dicht. Ja, ik wist het ook even niet meer.
Ik weet het ook niet zo
ik
goed.
Zei, nou, hij doet het in ieder geval niet.
Ja, we staan vaak voor die brug inderdaad. Dat is wel een beetje een nadeel van hier wonen. Ja. Maar voor de rest is hij prachtig natuurlijk. Hè?
Ja.
Ja. Er is een vraag binnengekomen van Martine.
Martine, ja. Martine die heeft gewoon getypt. Mag natuurlijk ook. Hè. Ze zegt, ik heb al heel veel tips van jullie in de praktijk gebracht. Die ervoor zorgen dat ik, zelfs nu ik door omstandigheden in de WW zit, toch nog ruimte heb om te sparen en af te lossen op mijn appartement.
Wat goed.
Nou, vind ik wel best wel heel erg knap van Martine.
Wow, ja.
Toch? En volgens mij is ze ook single, dus ik vind dat echt heel erg knap. Ze zegt, ondertussen werk ik hard aan plannen om als ZZP'er aan de slag te gaan. En daarover vroeg ik me het volgende af. Onder andere in het boek, dus ze bedoelt Duur Huis Nooit Thuis, boek van een paar jaar geleden dat ik geschreven heb, raad jij aan om het aantal verzekeringen te beperken, aangezien het vaak om zaken gaat die je met een fatsoenlijke buffer zelf kunt opvangen.
Ja,
ja, dat hebben we hier ook al vaak gezegd. Hè? Maar hoe denken jullie als ZZP'ers over het omgaan met arbeidsongeschiktheid en dat verzekeren? Met mijn vrije spaarbuffer van zo'n 12.000 euro kan ik prima meerdere maanden opvangen, bij bijvoorbeeld weinig werk. Maar stel dat je echt arbeidsongeschikt raakt, dat kan natuurlijk heel lang duren, misschien wel je hele leven. Mm-hmm. Zou het dan toch een reden zijn om zo'n verzekering te nemen? En hoe doen jullie dat?
Ja. Nou, er gaan geluiden om zo'n verzekering verplicht te stellen voor ZZP'ers. Dus wie weet komen we er wel niet onderuit.
Nee.
Dat heeft dan weer te maken met een pensioenakkoord.
Ja, die was er even doorheen geduwd, hè, die voorwaarden.
Ja, precies. En daardoor moeten ZZP'ers, zoals jij, ik en Martine binnenkort, aan een verplichte verzekering.
Ja, maar wij ontkomen daar denk ik net aan, want wij gaan waarschijnlijk verder als BV.
Ja,
waar
precies.
Wij samen in zitten, ja. Dus waarschijnlijk ontkomen we daar dan net aan. Maar in sommige dingen zijn wij niet het perfecte voorbeeld. Iedereen denkt altijd dat wij het heel goed op orde hebben. En het is met heel veel dingen wel zo. Maar met sommige dingen helemaal niet.
Ja, want wij hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Nee, wij hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Nee, die hebben we niet. Nee. Het verschilt ook wel een beetje per beroep. Kijk, als je in de bouw zit en daar heb je heel veel ZZP'ers. Dan is het misschien een ander verhaal. Want dan ben je echt heel erg lichamelijk met je lijf bezig.
Ja.
En dan heb je dat lijf ook nodig om verder te kunnen werken. En het risico dat er wat gebeurt met het lijf is in de bouw nog net even groter dan wat wij hier hebben achter een computer.
Nee, dat is ook zo. Maar daardoor zijn de premies ook hoger. Weet je nog dat de schilder bij ons van de steiger was gevallen?
Ja, oh ja, 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 ja.
Die was echt vanaf niet de eerste verdieping van de stijger, maar de tweede verdieping was naar beneden gevallen.
Ja.
Maar die had zijn rug wel kunnen breken. Maar vertelde ook geen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben, omdat het voor hem echt niet te betalen was. En dat is ook het beeld dat heel veel mensen denk ik hebben, hoor. Dat het echt zo duur is dat het niet te doen is. En ik weet dat ook nog dat mijn vader vroeger had een eigen bedrijf. Die was ook helemaal niet op geen enkele manier verzekerd. Ook omdat hij toen zei, maar ik herinner me dat hij zei dat het echt iets van 500 euro, 700 euro per maand of zo was om die risico's af te dekken. En dat bedrag hangt natuurlijk weer af van wat voor werk je doet. Wij zijn natuurlijk veel minder, ja, iedereen is kwetsbaar, maar minder kwetsbaar voor bijvoorbeeld ongeluk of zo. Wij zitten gewoon achter ons computer.
Ja, je toetsenbord kan breken.
Ja, maar ik riep vroeger altijd van, ja, wat moet er nou gebeuren dat ik niet meer kan werken? Hè? Dan moet je eigenlijk, of ik moet al mijn vingers breken of zo. Maar toen, ik ben daar toch een beetje van teruggekomen. Want een paar jaar geleden kreeg ik een berichtje via dat ik werkte toen nog als freelance journalist voor tijdschriften vooral. En dat een collega die was gediagnosticeerd met borstkanker.
Oh ja.
Ja. En die had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. En ja, je zegt dan, wat moet er nou gebeuren dat ik niet kan werken? Nou ja, als je borstkanker hebt, heb je niet heel veel zin om stukjes te tikken, zeg maar.
Nee.
Die moest ook behandeld worden, kreeg ook chemo en al dat soort dingen. En die had dus geen inkomen en was alleenstaande moeder van twee kinderen.
Of denk je van geestesziekte?
Ja, precies, ja. Als je mentale problemen krijgt. Ja.
Ik was een keer bij een, want we hebben er wel eens in verdiept. Zo'n verzekering was redelijk prijzig. Toen zijn we een keertje gaan kijken naar een broodfonds. Dat was er zo'n bijeenkomst van,
ben jij nog geweest, hè?
Van ondernemers die elkaar dan helpen daarmee. Dat is het hele idee. Dus je investeert geld in het fonds. Dat komt op een aparte rekening. En zodra je dat nodig hebt, dan keert dat fonds dan uit.
Ja, precies. Ja. Dus je spaart samen eigenlijk het potje bij elkaar.
Ja, precies.
En dan
zijn
kun je
allemaal
zelf
aparte regels zijn daar binnen zo'n fonds. Het is ook wel gezellig, want er is dan ook een ontmoeting elk half jaar, geloof ik. Het is eigenlijk best wel leuk, kom je met andere ondernemers in contact.
Ja.
Dat was eigenlijk wel grappig. Waarom we dat uiteindelijk niet hebben gedaan was...
Nou, ik weet wel ook nog dat je daar bijvoorbeeld ook echt je eigen voorwaarden kon kiezen. Dus kon zeggen bijvoorbeeld van, ik wil pas na een half jaar, wil ik pas uitgekeerd krijgen. Of ik wil zoveel euro per maand. Dat is bij verzekeraars toch vaak lastiger. Maar ik weet dat wij... Ik denk dat de reden dat wij dat toen uiteindelijk niet gedaan hebben, is dat we toen een keer een documentaire hebben zitten kijken over een broodfonds. Weet je dat nog?
Ja, een tegenlicht uitzending geloof ik.
Tegenlicht. Ik weet niet of het echt over een broodfonds ging of over iemand gewoon.
Ja,
zoals even kijken of we het linkje kunnen vinden of die uitzending nog online staat. En dat ging toen over dat er discussie was over, dan krijg je dus intern discussie over of er uitgekeerd moet worden of niet. Want dat was volgens mij een man die had zijn vrouw verloren.
Ja, het was, ja.
Zoiets was er.
Ja, zo
en die kon echt, die was zo van de kaart, die kon echt niet werken.
Nee.
En dan moet je dus met elkaar gaan bepalen, ja, moet er uitgekeerd worden of niet? Kijk, dat heb je natuurlijk ook bij de verzekering. Dan zijn dus hele duidelijke regels, ja of nee. En binnen dat broodfonds was dan wel een soort van wrijving van sommige mensen vonden, we moeten hier coulant mee zijn. En andere mensen vonden, ja, dit valt gewoon niet onder de dekking van het broodfonds. Klaar.
Ja, als ik die uitzending van Tegenlicht kan vinden, dan staat die op porterenee.nl in de show notes, zoals dat dan heet.
Ja, precies. En om Martine nog even antwoord te geven op haar vraag. Wij zijn natuurlijk altijd voorstander van alleen verzekeren wat je niet zelf kan dragen. Arbeidsgeschiktheid is wel natuurlijk iets wat je in principe niet zelf kan dragen. Dus ik zou dan toch gaan kijken of je wat kan doen. Iets van een broodfonds of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Ja, en check heel goed die voorwaarden.
Ja, check heel goed die voorwaarden en denk er goed over na. Maar ook wij zijn op een gegeven moment meer een pad opgegaan waar we nu mee bezig zijn om gewoon vermogen te gaan gebruiken om inkomen te genereren. Dit klonk net alsof ik zelf bij een verzekeraar werk. Maar ik bedoel dat je investeringen gaat doen waar geld uit komt, ongeacht je arbeid. Dus dat je bijvoorbeeld aandelen koopt die dividend uitkeren, of dat je een appartement hebt dat je verhuurt. Dat heeft niks te maken met of jij zelf kan werken. Of in ieder geval weinig te maken daarmee. En dat is dan eigenlijk ook een soort je eigen verzekering op je eigen voorwaarden.
Martine schrijft niet in haar bericht wat ze wil gaan doen. Hè? Wat voor werk ze wil gaan doen.
Nee. Ben je daar nieuwsgierig naar?
Ben ik wel nieuwsgierig naar.
Nou, er zullen heel veel mensen in de WW nu zijn beland die dan toch gaan denken van ja, zal ik dan maar als ZZP'er verder gaan?
Ja, ik vind dat heel grappig, want heel veel mensen die denken dat een vast contract dat een zekerheid biedt. Ja. Dat hoor ik heel vaak. Je kan dan ook een huis kopen, hoor je dan ook heel vaak.
Ja, want de bank vindt dat blijkbaar ook zekerheid nog steeds in deze tijd.
Ja,
ook.
Kennelijk wel. Maar aan de andere kant, als je als ZZP'er voor voldoende opdrachtgevers zorgt en het lukt je, dan is je risico veel kleiner dat je geen dat je zonder werk komt te zitten. Ja, denk ik nog steeds.
Dus zeg maar, stel dat jij 5 goede opdrachtgevers hebt, dan is de kans dat ze alle 5 wegvallen niet zo heel groot.
Nee, al valt er eentje weg, nou, dan komt er wel weer een nieuwe voor in de plaats. Een baas waar je 5 dagen per week naartoe gaat.
Ja, bed op één paard.
Waar je fulltime voor werkt. Als die over de kop gaat, ja, dan zit je van de shit.
Ja. Ja. Maar dan heb je natuurlijk wel recht op een uitkering. Dat is natuurlijk wel een groot verschil. Als je dan, ja, als je
dat is dan wel weer.
Ja. Ja. Dus zij zit nu in de WW en dat is natuurlijk geen vetpot, in meeste gevallen.
Maar
ze redt het er dus wel van. Hè? Dus
iets dat is beter dan niets.
Ja. En ze kan er zelfs nog van sparen. Dus volgens mij is Martine hartstikke goed bezig.
Van Martine naar...
Corianne hier. Ik heb een vraagje met betrekking tot jullie beleggingen en jullie spaardoel van 100.000 euro. Jullie zeggen altijd van, nou, we zijn hard aan het sparen, maar ook aan het beleggen. En daardoor is die 100.000 euro voor ons haalbaar. Als ik aan mijn familieleden ga proberen uit te leggen dat wij eigenlijk ook wel heel graag zouden willen gaan beleggen, dan loop ik altijd vast op één stukje. En dat is eigenlijk, oké, maar als we dat geld hebben bij elkaar belegd en we willen het uiteindelijk gaan opnemen om het voor iets te gebruiken, al is dat over 30 jaar of over 60 jaar, hoe doe je dat dan? Hoe kan je die 100.000 euro uiteindelijk omzetten in keiharde euro's? Ik hoor het graag van jullie. Dank jullie wel.
Ik vind het al heel leuk dat zij zegt dat ze aan familieleden uitlegt dat ze wil beginnen met beleggen. Dat is denk ik al meer dan dat er in de meeste gezinnen over beleggen gesproken wordt.
Nou ja, dat wel inderdaad. Ik kan Corianne natuurlijk adviseren om naar porterenee.nl/beleggen te gaan. En naar porterenee.nl/Janneke. Het zijn 2 manieren waarop je dus leert beleggen.
Ja, de eerste zijn de beleggingsmails, de gratis beleggingsmails. Dan krijg je 4 mails waarin we echt de basics uitleggen van hoe zit beleggen nou precies in elkaar en welke opties heb je. En de tweede is de cursus van Janneke Willemsen. Die is ook een keer in de podcast geweest. Dat is echt een kenner, een financieel journalist die je heel uitgebreid meeneemt in die cursus.
Ja, en die zou je dan uitleggen dat je aandelen kan kopen, maar dat je ook aandelen kunt verkopen. En dat is meteen antwoord op jouw vraag.
Ja, eigenlijk is het antwoord heel simpel. Dus je koopt aandelen voor je geld. En in een mooie wereld, in een mooie realiteit, zeker als je de tijd hebt, worden die aandelen meer waard. En dan kun je op een gegeven moment zeggen, ik verkoop ze. En dat kun je... Het is echt vreselijk.
We hebben de podcast al een paar keer stilgelegd vanwege Cooper.
Cooper die is onze oudste zoon van 6 en die was vandaag op de BSO.
Ja, waar had we nu moeten zitten.
We werden huilend gebeld, tenminste, de juf niet. Ja. Gewoon doorgaan ook, hè?
We gaan nu gewoon, ja.
Cooper, zou je willen ophouden met dat getik? Oh ja.
Oh ja.
We werden gebeld door de juf dat hij erg verdrietig was, ontroostbaar. Niemand kon met hem praten, wilde met niemand praten. Of we toch konden komen. Dus Casper daar als de gek racende sirenes naartoe.
Tuurlijk.
En wat bleek, wat was er aan de hand? Ik had de ergste ideeën. Ik dacht, hij is gepest, hij is geslagen. Hij voelt zich alleen, niemand wil met hem spelen. Nee. Wat was er?
Hij miste papa en mama.
Goed. Dus hebben we het jochie maar meegenomen naar kantoor. Dus je zit nu onze podcast een beetje te verstieren.
Ja, maar wel onder voorwaarde dat hij stil zou zijn. En je hebt tot nu toe heb je niks van hem gehoord. En dat komt omdat ik die podcast heb schoongeknipt. En dat heb ik niet 1 keer gedaan, maar dat heb ik wel 10 keer gedaan. En nou ben ik het zat. Cooper, stil.
Je kunt, inderdaad, aandelen kun je kopen. Ja, we hadden net genoemd waar je informatie kunt vinden. Maar die kun je dus ook verkopen. En je kan alles in 1 keer verkopen. Je kan het in stapjes verkopen. Je kan het zo gek niet bedenken, Corianne, of dat kan gewoon. En dan krijg je gewoon, je levert je aandelen in, om het zo te zeggen. Je krijgt je geld ervoor terug. En dat wordt dan op je rekening gestort. Dus zo simpel is het. Dus nu is het gesprek met de familie rond.
Precies. Ja.
Staat je niks meer in de weg om lekker te gaan beginnen.
Ja, en laat je hele familie weten dat porterenee.nl bestaat.
Ja, ja, tuurlijk. Ja, als je het toch al over hebt.
Ja. Dan een andere vraag.
Ja, van Journey.
Ja, wat zijn jullie wie zijn jullie financiële voorbeelden? Oh, dat vind ik leuk.
Ja, maar ook, ze vraagt ook, hebben jullie ook mensen om jullie heen die een voorbeeld zijn in hoe jullie willen leven? Hebben jullie mensen waar je tegenop kijkt omdat je denkt op financieel, maar ook gewoon hoe het leven eruit ziet?
Oh ja.
Van zo wil ik wel. Zo wil ik dat het leven is. Nou, die vraag leg ik even bij jou neer. Jij bent wat dat betreft meer een beetje een dromer dan ik, denk ik.
Ja, wel, dat is ook wel zo. En ik vind het wel heel grappig, want ik heb dit soort gesprekken met mijn familie dus ook wel eens gehad. Onlangs nog met mijn vader, die zei, ja, maar als je nou jou vergelijkt met iemand anders, dan heb jij toch... Maar ik wil me niet vergelijken met iemand anders.
Ja, dan bedoelt hij, dan heb je het te goed of zo. Ben je toch ambitieus? Wat wil je nou allemaal?
Precies. Maar ik wil mezelf niet vergelijken met andere mensen, want ik wil mijn eigen leven leiden. Dat is mijn idee. Vroeger wilde ik nog wel eens opkijken tegen mensen. Of zelfs misschien wel denken van, nou, ik heb het toch beter dan iemand anders.
Oh, dat je een beetje andersom.
Op iemand neerkijkt. Oh. Daar ben ik wel een beetje van afgestapt.
Ja.
Ja. Nou ja, eigenlijk helemaal. Ik wil mijn eigen leven leiden. Dat.
Ja, maar je hebt wel eens, je hebt toch wel eens dat je iemand ontmoet waarvan je denkt, zo wil ik dat het later ook is. Ik had dat wel heel erg voordat ik kinderen had. Dat ik dacht van, later wil ik zo'n gezin.
Oh ja, nee, ja, dus dat...
Ik had bijvoorbeeld
ja, dat
een vriendinnetje en daar kwamen altijd mensen over de vloer. En je mocht gewoon spontaan binnenlopen. En ik ging met ze mee naar oma. En weet ik veel, allemaal leuke dingen doen. En alles kon. En gekkigheid en zo. En toen dacht ik, later als ik groot ben, wil ik het ook zo.
Ja.
Nou, dat is wel een beetje zo.
Een beetje zo, ja.
Ja, maar dat spreek je ook aan dat het bij je past.
Ja. Ja.
En daar heb ik wel aan gedacht toen wij kinderen kregen en een gezin kregen en zo. En soms ook, weet je, als ik denk van, oh ja, dat is even moeilijk of dat komt me even niet uit. Dan denk ik, nee, wacht even los. We proberen gewoon vrij te leven, weet je, spontaan te leven. En dingen komen zoals ze komen. En dan geniet ik er ook heel erg van. Maar dit heeft niks met geld te maken in principe.
Nee. Nee, ja. Nou ja, dan zit ik even te denken. Niels.
Oh, daar heb je Niels weer.
Niels. Fantastisch. Niels en Martine ook. Dat zijn vrienden die hebben wij leren kennen op Curaçao. En die leefden een prachtig leven. En ik dacht van, hé, als ik nou zo oud was als Niels...
Hoe oud is Niels?
Ja, die is wel 20 jaar ouder, denk ik.
Ja, dan jij. Ja,
denk ik toch? Of beledig ik hem niet aan?
Ja, denk ik het ook wel. Ik weet het eigenlijk niet eens.
Of 15 dan?
Nou, wel iets meer, hoor.
Ja? Ja. Oké, okay, gelukkig. Dan wil ik er net zo bij zitten als hij.
Ja, en hoe was dat?
Gewoon tevreden. Nog wel hard werken.
Ja.
Maar ook heel hard genieten.
Ja.
En
Ja, maar dat is wel... Hij had ook een boot.
Altijd positief in het leven.
Ja, hij had ook een boot. En dan zei hij, oh, ga lekker allemaal mee naar de boot. Die kinderen ook mee. Dat je denkt, nou, je bent in de 50. Heb je daar nog zin in? Twee van die ukkies? Ja hoor, dat vond hij allemaal lachen.
Ja.
Ik herinner me nog heel goed dat ze een keer vroegen of wij mee gingen wandelen op Curaçao. Ik ging dood van dit. En Cooper ook. Op een gegeven moment was hij helemaal moe. En toen ging Niels ging hem optillen. Daar heb ik nog een foto van.
Ja.
En dat was eigenlijk heel leuk. En Cooper is niet een kind dat zich door iedereen laat optillen. Maar dat vond hij ook helemaal prima. En alles inderdaad positief naar het leven kijken. En op Curaçao was het leven voor hun ook echt niet altijd makkelijk. Maar zij zagen wel altijd positieve dingen. Ja. Ze zijn nu terug in Nederland, hè? Ze zijn terug naar Nederland verhuisd.
Ja, want hun zoon ging studeren.
Ja, en die vonden ze toch wel erg moeilijk om te laten gaan. Dus zou ik dus ook niet willen.
Is ook lastig.
Inderdaad. Ja.
Maar hij is wel een voorbeeld bijvoorbeeld, ja.
Maar wij hebben dus ook wel mensen om ons heen die anders over geld denken, maar die we toch heel leuk vinden, waarvan we toch echt wel onze mening, hun mening waarderen. Dus bijvoorbeeld een voorbeeld is, we hebben hem al eens eerder genoemd in deze podcast, Jaap, onze accountant. Of boekhouder, ik weet eigenlijk niet zo goed. Ja,
accountant.
Nope. En die zegt altijd tegen ons, joh, ga ze lekker geld uitgeven, joh. Kijk, en dan heeft hij zelf een hele mooie auto. Die leest hij dan voor een paar honderd euro in de maand. Ja, ja. Kom even kijken naar mijn auto. Dan kan ik er ook wel weer van genieten. Ook heel vrij. En hij heeft ook geen pensioen. Nee. Hij is ook in de 50. En hij zegt, nou, ik moet gewoon doorwerken. Maar dat vindt hij ook helemaal prima. Hij geniet van zijn werk. En één keer in het jaar of één keer in het half jaar gaat hij bij iedereen langs. Weet je, komt hij ook bij ons langs. Ja. Waar we ook zitten, maakt niet uit. Zitten we weer daar in het land en daar in het land. En dan komt hij even wat drinken en even een beetje wat vertellen over onze financiën en zo. Maar daar geniet ik ook wel van. Ja. Denk ik ook van.
Ja, vind ik ook. Ja,
ja, dus we belden hem laatst op. Dan hadden we iets gekocht. Toen zeiden we, ja, Jaap, jij zei toch dat we geld moesten uitgeven. Ja, dat hebben we gedaan. Toen zei hij, ja, heel goed. Lekker zo doorgaan.
En we laten ook ons wel inspireren door... We hadden laatst nog een stuk herplaatst op portegenee.nl over bijvoorbeeld Harry Jekkers.
Ja.
Dat is ook een inspiratiebron, zeg maar, van hoe we in het leven willen staan.
Ja, maar dat is ook wel ook weer zo dubbel. Want Harry Jekkers, voor de mensen die hem niet kennen, zijn er mensen... Ja, ik denk als je wat jonger bent, ken je misschien niet. Dat is een cabaretier. Ja, zegt dat goed, cabaretier? Ja. Ja, hij staat in theater. Wel cabaretier, denk ik, toch?
Zo kan ja, cabaretier,
maar
zanger.
Ook liedje, ja. Ja, hij is ook zanger. Hij heeft ook liedjes in de jaren 80 veel muziek gemaakt en hitjes gescoord. En die heeft ook een liedje geschreven. En dat gaat over een... moet je me even helpen? Maar het gaat over een... over twee beestjes. De eendjes, die eten alles meteen op. Dus als ze wat hebben... En dan het gaat natuurlijk ook over geld. Maar het is een metafoor. Als ze brood hebben, vreten alles meteen op.
De bladeren is ook van de eend en de eekhoorn heet die, geloof ik.
Oh ja, de eekhoorn. Ja, en de eekhoorn die eet dus wat hij nu nodig heeft. Maar stopt ook wat in zijn holletje. Dat klinkt heel gaar, stop wat in zijn holletje. Maar je snapt wat ik bedoel. En er kwam wat discussie in dat liedje tussen de eekhoorn en de eend. Want de eend zei, joh, leef het leven, hè, geniet nu, we zien wel weer. En die eekhoorn zei, ja, leuk allemaal, maar ik moet van de winter ook nog eten. En dan wordt het dus winter en je raadt het al, de eenden hebben niks. En die kloppen bij die eekhoorn aan, die zegt, ja, heb jij misschien wat voor ons te eten? Nou, uiteindelijk is de conclusie dat eigenlijk van allebei de dingen moet je iets nemen en daar ergens tussenin gaan zitten. Dus en nu nemen wat er is en gewoon genieten, maar ook wel denken aan later, maar niet nu ten koste daarvan te laten gaan. En dat is ook een beetje het verhaal van Harry Jekkers zelf, want die heeft op een gegeven moment gewoon al zijn geld uitgegeven. Hè? Ze zong ook liedjes over, joh, later zijn we dood en dan zien we dat, daar hoeven we ons niet zorgen over te maken. Ja. Toen had hij op een gegeven moment geen geld meer had. Toen dacht hij, ja, het moet nog even anders. En toen heeft hij volgens mij in no time heel veel geld bij elkaar gespaard om een huis te kunnen bouwen op Ibiza. En waar hij toen ook heel lang gezeten heeft en helemaal niet gewerkt heeft. Gewoon lekker genoten heeft en heel simpel heeft
en
geleefd.
En daar nog steeds zit trouwens. Ja, over 100 jaar zijn jullie allemaal dood en wij ook. En dat, ja, dat zingt Cooper nog wel eens achter in de auto.
Ja,
ja, ja, geinig. Ik zal een link plaatsen naar dat verhaal van Harry Jekkers op porterenee.nl in de show notes. En die ballade van de eend en die eekhoorn, die komt er ook bij.
Ja, leuk.
Ja, is een leuk liedje.
Ja. Ja. Nou, wij wijden wat uit volgens mij.
Ja, maar dan jouw financiële voorbeelden nog, René.
Oh, mijn financiële voorbeelden. Heel lang stil. Ik weet dat, ik heb dat niet echt. Jij?
Ja, je had het een hele lange tijd dat je het over Mr. Money Mustache.
Ja, Mr. Money Mustache. Ja, maar dat is niet... Dat is dus een Canadese blogger die dus zijn pensioen bij elkaar heeft gespaard en al lang met pensioen is. Maar zijn levensstijl is niet de mijne. Dat is zo sober. Daar zou ik niet voor kiezen. Ik ben nu als... ondernemer, zeg maar, ben ik meer bezig met mensen die ik dan inspirerend vind, omdat ze hun bedrijf laten groeien op een manier die ik heel cool vind. Of een bedrijf hebben, veel geld verdienen, maar ook iets doen wat anderen helpt. Dat vind ik wel heel leuk. Maar ik heb niet iemand in mijn omgeving waarvan ik denk, oh, die heeft het echt helemaal voor elkaar. Dat. Nou, het doet me wel denken aan, wij zijn best wel gek op de omgeving van Bloemendaal. Het is gewoon hartstikke mooi daar, natuurlijk niet zo ver weg van ons huis. En wij reden daar wel eens door die straten, zoals mensen dan naar grote huizen kijken. En dan zei Casper een keertje, wat moet je doen om hier te kunnen wonen? En toen was ooit het idee ontsprongen om bij die mensen aan te gaan bellen en dat te gaan vragen. En hun antwoorden te bundelen in een boek met de naam, zo kun je hier gaan wonen of zo kun je hier een huis betalen. En dan de duurste wijk van Nederland. Dus ik vind het nog steeds een fantastisch idee. Maar wat was nou de aanleiding dat ik dit zei?
Voor je financiële voorbeelden.
Oh ja, ja. Toen,
wonen daar jouw financiële voorbeelden?
Nee, ja, dat wilde ik dus zeggen. Dus wij keken ook naar die huizen en dachten ook, goh, dat is echt veel schoonmaakwerk en veel onderhoud. En het is ook een soort reservaat. Je zit dus alleen maar tussen dezelfde mensen. Dus het is niet zo dat mensen die veel geld hebben, dat nou mijn voorbeelden per definitie zijn. Eigenlijk helemaal niet zo.
Nee, we hebben de afgelopen weken in Warmond gezeten. Ook dat is een soort van zo'n plek.
Nou ja, dat is wat minder. Maar ja, we wonen ook minder. Gewoon wel normale mensen. Maar ook heel veel rijke mensen, ja.
Je merkt wel een beetje, het is allemaal wel ook wel voor de bühne, hè?
Ja, want er zijn ook gewoon heel veel mensen die heel hoge hypotheken en heel hoge schulden hebben daar, denk
natuurlijk,
ik.
Natuurlijk, ja, uiteraard.
Ja.
En ik denk bij die grote kasten altijd van, ja, het is wel leuk allemaal, maar je kan maar op één plek zijn.
Ja, ken je nou die reclame van een paar jaar geleden van de loterij? En dan was een man, die moest heel nodig plassen. En die ging zo heel hard rennen door een gang op weg naar de wc. En dan haalde hij het niet, omdat het gewoon zijn huis zo groot was dat het te ver was naar de wc. En dan stond eronder van het grootste risico om miljonair te worden. Ja. Maar dat is ook een beetje van, ja, ik vind het wel chill gewoon dat de wc gewoon vlakbij is, weet je wel. Dus wat dat betreft ambieer ik dat allemaal niet zo.
Nee. Gewoon overzichtelijk allemaal houden.
Ja. Maar wel vrij en onafhankelijk, dat is het belangrijkste.
Precies. Dan de volgende vraag.
Hallo René en Casper. Ik had een vraagje over hypotheken. Ik hoor jullie over veel vormen praten van hypotheken, maar eigenlijk best weinig over de lineaire hypotheek. In mijn beleving heb je de afgelopen jaren alleen nog de keuze tussen annuïteit of lineair. Wij zelf zijn allebei 30 en 5 jaar geleden hebben we gekozen voor lineair, omdat we toen nog 40 uur werkten en dus prima verdienden. Ondanks hoge maatlast lijkt mij dit nog altijd een verstandige keuze. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. En ik ben ook benieuwd of jullie of luisteraars ervaring hebben om van lineair weer naar annuïteit te gaan. Om toch meer te zelf te sparen of te spenderen. Ik ben ook benieuwd welke vorm jullie hebben gekozen voor jullie huidige verbouwing. En waarom. Groeten, Marloes.
Dankjewel, Marloes.
Dankjewel voor je vraag, Marloes. Ik heb het nog even opgezocht. Hè? Want als je het hierover gaat hebben, wil ik altijd even checken hoe het nou ook weer precies zit. Laten we eerst even stilstaan dan bij het verschil tussen lineair en annuïteiten. Dus in principe bij allebei de hypotheekvormen los je het hele bedrag af. Hè?
Ja.
Bij een lineaire hypotheek doe je dat in 600, we hebben het dan over een hypotheek van 30 jaar, in 360 gelijke delen. En doordat je aflost, ga je elke maand minder rente betalen. Dus je betaalt in het begin meer aflossing en daardoor ga je steeds minder rente betalen en wordt je totale maandlast dus steeds een beetje lager.
Ja, dat je gaat lineair naar beneden.
Ja, zoiets. Ja. Linea recta, naar beneden. Dat is een goede manier om het te onthouden trouwens. Ik ben toch altijd een beetje in de war. Die vorm is over de hele looptijd, dus die 30 jaar, uiteindelijk het goedkoopst. Want je betaalt uiteindelijk het minst voor je lening. Dan is de annuïteiten, dat bedenkt de meeste mensen. Dat is ook een vast maandbedrag, dus dat blijft de hele looptijd hetzelfde. Mm-hmm. Het aflossingsdeel neemt toe naarmate je die hypotheek langer hebt. En het rentedeel neemt af. Dus in het begin heb je het meeste voordeel, want je hebt natuurlijk hypotheekrenteaftrek. Maar los je wel het minste af. Daardoor gaan je maandlasten dus steeds een heel klein beetje omhoog. En de meeste mensen kiezen voor die laatste vorm, omdat je dan in het begin dus de laagste lasten hebt. En je gaat ervan uit, gaan mensen ervan uit, dat als ze ouder worden, dat ze meer gaan verdienen. En dat ze dan die lasten dus lager kunnen, langer kunnen, makkelijker kunnen dragen. Ja. Het gevaar bij annuïteit is natuurlijk wel dat stel je huis verkoop je binnen een paar jaar weer, omdat je, weet ik veel, gaat scheiden of allerlei andere problemen. Dan heb je dus niet zoveel afgelost. Dan heb je vooral rente betaald. En bij lineair heb je dan weer wat meer afgelost. En dan is de vraag, wat hebben wij? Wij hebben een annuïteitenhypotheek. Maar bij die keuze speelde ook mee dat wij vrij fanatieke aflossers zijn altijd geweest. Dus wij lossen, nu even niet in verband met de verbouwing en een ander plan waar we mee bezig zijn. Maar we lossen dus zelf, los van de verplichte betalingen, zelf altijd extra af op het op de restschuld, ja, noem ik dat altijd. Maar dat is het pas als je het koopt. Maar op de hypotheekschuld.
Dan is het dan weer handiger.
Ja, dus dat is onze keuze. En waarom je voor annuïteiten zou kiezen? Nou, ik denk dat heel veel mensen die een huis kopen, bijvoorbeeld net kleine kinderen hebben, hoge kosten. En dus dan kan ik me voorstellen dat je daarvoor kiest. Maar als je dus niks zou doen aan die hypotheek, je lost niet extra af, of dan ben je dus het goedkoopste uit met de lineaire hypotheek, in de meeste gevallen. Maar, stel nou dat jij meer geld verdient met dat je heel goed bent in beleggen of heel goed met investeren of zo, dan kan het dus weer je maakt daar meer rendement mee dan met aflossen op je hypotheek, dan kan het alweer anders zijn. Snap je wat ik bedoel?
Ja, snap wat je bedoelt.
Dus het is eigenlijk, je kan niet zeggen zo van het is zo of het is zo. Het is echt persoonlijk voor jouw situatie. En daarom is een hypotheekadviseur ook zo belangrijk. We hebben nog nooit iets gekocht zonder echt met een hypotheekadviseur aan tafel te zitten.
Nee.
Zullen we ook nooit doen, denk ik.
Zo'n adviseur moet jou echt ook wel behoeden voor fouten die jou uiteindelijk veel meer kosten dan wat een adviseur kost.
Ja, dat geloof ik ook.
Ja, dus hou er rekening mee. Ja, ik haak nog even aan op wat je zei over dat er dan wordt gedacht dat als je ouder wordt, dat je er steeds meer gaat verdienen.
Ja.
Ik vind het een beetje een rare gedachte.
Ja, maar dat is wel het algemene idee.
Ja, het algemene idee.
Je hebt meer werkervaring, je werkt langer, je zit misschien langer bij een baas, je krijgt steeds een beetje geld erbij.
Ja.
Zo werkt dat toch?
Ja, maar je hoort ook steeds vaker dat mensen steeds langer leven, langer moeten werken en dan een tweede carrière willen kiezen.
Ja, kan
op een gegeven
ook.
Moment en dan weer onderaan de ladder beginnen.
Ja. Ja, dat kan ook. En je zou in principe kunnen zeggen ook van op een latere leeftijd wil je niet aan die hoge maandlasten meer vastzitten. Dan heb je zin om gewoon lekker te doen waar je zelf zin hebt. Zijn je kinderen de deur uit?
Ja.
Dat soort dingen. Of juist als je kinderen groot zijn, weet je wat ze dan kosten? Toch?
Moeten ze studeren?
Ja, nou, ik weet niet of die van ons gaan studeren. Zo, ik zeg wel eens voor de grap tegen Casper, als er eentje iets doet waarvan je denkt, nou ja, zeg, van laten we dat geld maar opmaken, want dat hebben we toch niet nodig. Maakt ook niks uit hoor. Wij hebben eigenlijk niet zo heel veel met het idee van studeren.
Nee.
Toch?
Nee, alles staat op YouTube.
Ja, nou, Casper heeft het niet gedaan en ik heb het niet echt gedaan, maar ik heb een HBO-opleiding, maar ik kan me niet nou zeggen nu dat dat nou het verschil heeft gemaakt in mijn leven.
Maar merk je dat bij ons dan?
Sorry. Nee, jij zit weg zo aan te kijken.
Waarom moet je nou lachen?
Ja, dat je de vraag stelt. Nee, ik merk het niet echt. Maar ik denk, het is meer dat je een ander leven hebt gehad in die jaren. Ik zat op school. Jij werkte gewoon al. Dus jij hebt veel meer. Jij werkt gewoon veel langer dan ik.
Ja, dat is wel waar.
Dat is heel gek. Casper was 17 dat hij ging werken. Ik was 21, 22 of zo. Dat ik een paar jaar gewoon nog lekker op school gezeten. Heel relaxed.
Ja.
Jij woonde toen al op jezelf, weet je wel. Jij had al rekeningen te betalen en een heel ander leven.
Dat is ook zo.
Als we het hebben over hoe jouw leven was op je 18e en mijn leven op mijn 18e, dat is echt al heel anders. Maar het is niet dat ik nou denk van, ik merk iets aan jouw ontwikkeling of zo, of dat je niet gestudeerd hebt. Nee, helemaal niet.
Nee,
maar het is ook, ik bedoel, als je ergens in geïnteresseerd bent, dan zijn er toch duizenden manieren om ergens iets over te leren.
Nee, maar dat is ook zo. En ja.
Of ben je er zelf, onzeker over soms?
Nou, nee, dat had ik in het begin al wel eens. Want ik heb alleen maar MAVO.
Waarom moet je er nou zo bij lachen?
Nee, daar lach ik helemaal niet bij. Jij lacht erom.
Nou, je kijkt een beetje zo gek. Zo van, ik heb alleen maar MAVO.
Ja, ik heb een MAVO. En daarna ben ik aan het werk gegaan. En in die jaren dat ik aan het werk ging, moest ik wel heel hard werken. Heel hard ploeteren.
Ja.
Het ging niet vanzelf. Maar ik heb daar zo ontzettend veel van geleerd. in die periode, juist ook op die leeftijd, dat je ook zoveel kan opnemen.
Ja, ja.
Dat ik uiteindelijk denk ik niet dat mis. Nee.
Wij zijn op een gegeven moment allebei in de journalistiek gaan werken. Daar hebben we elkaar ook leren kennen. Nou, ik geloof dat jij meer hebt geleerd in die jaren dat jij werkte dan ik in die jaren dat ik op school zat.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Ja, ja. Nee, maar waar ik dan een beetje onzeker over ben, is dat dan wel zo? En heb ik niet wat anders gemist in al die jaren dat ik dus aan het ploeteren was? Voor mijn carrière.
Op je 17e.
Op mijn 17e. Ik zat niet in de studentenwereld. Zeg
maar daar zat ik ook niet hoor.
Nee, maar jij kent nog wel mensen uit die tijd.
Mwah.
Je hebt mensen daar leren kennen in die periode. Tuurlijk,
jij hebt toch ook mensen leren kennen op je werk?
Ja, dat is wel zo.
Dat is daar het verschil in dan, toch niet? Maar ik wil nog even terugkomen, want jij zegt net, ik heb alleen maar MAVO. En ik heb een tijdje geleden een stuk geschreven voor Linda, dat doe ik af en toe nog.
Ja.
En dat heette, mijn kind is heel gemiddeld, of zoiets. En het ging erover dat onze kinderen gewoon heel gemiddeld zijn. Kunnen best oké leren, maar blinken niet per se daarin uit. En dat mensen tegenwoordig altijd willen dat hun kinderen ergens in excelleren. Hè? Dus of het nou sporten is, of op school. Je moet iets over je kind kunnen zeggen waar ze heel goed in zijn. Ik zie je ook op socials dan heel vaak, weet je, kinderen op een podium met een beker. Daar hebben wij allebei echt helemaal niks mee. Wij vinden ook andere dingen een doel, zeg maar, dan de meeste mensen, denk ik. Dus ik heb totaal niet de ambitie om mijn kind heel goed te laten voetballen of heel goed te laten tennissen of de rekenwedstrijd op school te winnen of zo. Totaal niet. Maar wij hebben wel, zeg maar, voor ons, het grootste doel is gewoon heel vrij leven. Dat hebben we de laatste jaren heel erg geambieerd. En dat is bereikt. Dat hebben we bereikt. We zijn niet financieel vrij nog. Maar wel, we leven een heel vrij leven. En dat dachten we dus net ook aan toen we Cooper gingen ophalen van school. Dat zei jij ook tegen hem. Van, realiseer je wel, wij kunnen je nu ophalen. Omdat ons leven er zo uitziet. Nou, je zei het niet zo tegen hem. Je zei het meer in kindertaal. Maar er zijn genoeg ouders die gewoon vastzitten op kantoor. En dan bepaalt de baas of je weg mag of niet. En als je dan weg mag, dan voel je je heel rot. En dan moet je die uren inhalen en gedoe. Dus dit zijn van die momenten dat je denkt, hoe lekker dat we gewoon in de auto kunnen stappen of op de fiets kunnen stappen en hem kunnen gaan halen als hij die behoefte daarin heeft. En dat hij gewoon bij ons kan zijn als het gewoon even nodig is. Ja. Dus je doelen liggen gewoon totaal anders dan voor ons ook een paar jaar geleden. Want vroeger dacht ik echt, mijn kind moet echt studeren. En nu sparen we of beleggen we elke maand wel voor de kinderen. Maar als zij er iets anders mee willen doen, waarvan wij ook het nut wel inzien, of ze nou een eigen bedrijf willen beginnen of... weet ik veel, wat of een reis willen maken of zo, dan is dat voor mij ook prima.
Ja, nee, dat is ook zo. Ik hoop ook dat we dat aan die kinderen meegeven.
Maar Cooper weet wel wat hij wil later, hè?
Cooper, wat wil je later?
Je wilde toch een winkel? Ja. Wat voor winkel? Hij wil zijn eigen speelgoedwinkel.
Hier in het dorp heb je niet echt veel speelgoedwinkels. Dus hij denkt dat dit een gat in de markt is.
Ja, en hij had al met zijn broertje afgesproken. Want zijn broertje is 3. En die had tegen hem gezegd dat hij dan wel af en toe ging helpen. Zo schattig.
Ja, schattig. En weet je wat hij ook zei? Dat vond ik heel slim van hem. Hij zei, dan wil ik een winkel in het dorp, maar ook op internet. Heeft hij goed door.
Ja. Nee, maar hij mag lekker kiezen wat hij zelf wil. Als hij zich maar vrij en gelukkig voelt.
Zo is het maar net.
Zullen we op vakantie?
Ja, we gaan. Ik heb er zin in.
Aju paraplu.
Tot volgende week in een nieuwe podcast.
Ja, maar eigenlijk een beetje een soort van neppen. Maar wel een hele leuke, maar wel een beetje nep.
Ja, was die leuk?
Ja, dat hoop ik. Zullen we nog terug luisteren op vakantie?
Ja.
Zullen wij dan gewoon naar onze eigen podcast gaan luisteren op vakantie?
Dat is een goed idee.
Ja, dat gaan we doen. Dus als jij luistert, luisteren wij ook.
Doei.
Doei.